Hi, welkom en superleuk dat je luistert naar deze Opgeruimd Leven met Lilian, de podcast. De podcast waarin ik jullie meeneem in mijn leven als holistisch organizer en alles daaromheen. Ik laat jullie kennis maken met mijn werk, maar heb ook geregeld een gast aan tafel, waarmee ik raakvlakken heb qua werk en interesses, qua huis en levensvisie. En die deel ik heel graag met jullie. Want het is mijn intentie om jullie te inspireren en te motiveren om vol te gaan genieten van jullie opgeruimde leven. Dus volop inspiratie voor je huis en ziel. Enjoy! Welkom, lieve luisteraar. Vandaag ben ik afgereisd naar Voorburg voor deze podcast. Hartstikke fijn, dus ik ben niet op eigen plek. Wederom, ik ben te gast. Maar mijn gast, die ik ga interviewen, die ken ik via Instagram. En ook via Ilse, met wie ik mijn allereerste podcast opnam. Kimberly, zo heet mijn gast van vandaag. En als jullie de video kijken op mijn aparte podcast-account op Instagram, dan kunnen jullie haar ook zien. Haar ken je misschien eigenlijk ook al wel een beetje. Want als jij interesse hebt in dit onderwerp en jij of je kind misschien autisme heeft of onder het autistisch spectrum valt, heb je onze podcast misschien al beluisterd, namelijk je nummertje 60, autisme. En zo niet? Ja, misschien is het dan leuk om die eerst even te beluisteren, want vandaag gaan we iets dieper in op een belangrijk aspect, namelijk prikkelverwerking. Als jullie wat dingetjes horen, we zijn niet alleen. We hebben een kat waar we het ook, of een poes waar we het ook nog wel over zullen hebben. En er is ook een hond. En die vindt al de hele ochtend dat ik hier ben, of de hele tijd dat ik hier ben, het ook heel gezellig om maar af en toe even van zich te laten horen. Maar dat is dan even terzijde. Ja. Begin 2023 kwam er per toeval achter dat onze jongste waarschijnlijk onder het autistisch spectrum valt. En zo ontstond mijn interesse. Hij gaat nu zijn matras even bewerken.
Even omdraaien.
Ja. Toen ontstond mijn reis naar meer informatie, tips en tools. En over dit onderwerp heb ik dan ook wel heel veel met Kim al gesproken. En het gaf veel herkenning. Zelf heb ik ADHD. En die twee lijken een prima combi, gelukkig. Wij snappen naar elkaar, autisme en ADHD'ers. Dat maakt wellicht dat ik ook in mijn werk als pedagogisch medewerker alle kinderen met een mogelijk label, om het toch zomaar even te noemen, goed begreep. Ik kon hun intuïtief lezen en helpen. Ze trokken ook automatisch naar mij toe. Ook heb ik nooit problemen ervaren met onze jongste, tot hij meer buitenshuis kwam. Mede door mijn ADHD en achtergrond als pedagogisch medewerker is het spel hier ook altijd heel fijn verlopen bij ons thuis dan in ieder geval. En ook op het werk. En ik ben dus heel erg benieuwd naar de handvaten die Kimberly ons vandaag kan geven. Welkom Kimberly.
Hallo.
Leuk je weer te gast te hebben.
Ja, leuk.
En dit keer live. Gewoon gezellig bij jou thuis.
Ja.
Dat is heel anders dan online, hè?
Ja.
Ja, hè? Nou, top. Kan jij iets meer vertellen over jezelf, wie je bent en nou ja.
Ja, nou, ik ben Kimberly. Ik ben 34 jaar en ik heb een zoontje met mijn man Maroen. Hij heet Bodhi, hij is 4 jaar. En toen hij ongeveer 2 was, hebben wij te horen gekregen dat Bodhi het autisme spectrum zit, zeg maar.
Ja, ja. Ja.
En wij wonen gezellig hier.
In Voorburg. In Voorburg. Ja, het is een heel gezellig huis. Ja, het is heel prachtig. We zitten hier in een mooiste hoekje. Nee, dit is niet het mooiste hoekje. Maar een heel mooi hoekje waar een prachtig spel staat.
Ja.
Dus jullie kwamen er 2 jaar geleden achter dat Bodhi inderdaad een beetje anders werkt. Hoe kwamen jullie daarachter precies?
Eigenlijk vrij snel. Ik had altijd wel al, voordat Bodhi eigenlijk geboren werd, of überhaupt al in mij zat, had ik eigenlijk al een beetje zoiets van, this could be different. Ik had wel zoiets van, omdat ik zelf ook in het spectrum zit, had ik wel altijd zoiets van, oké, het zou dus ook kunnen, omdat het ook erfelijk is.
En want wanneer weet jij van jezelf?
Ik was ouder, ik was 22.
Toen wist jij, dus toen je zwanger was, wist je het al.
Toen wist ik het al, En het zit ook, zeg maar, in de familie van mijn vaders kant. Dus Dat okay. versterkt het dan misschien ook. Ik weet niet, ik had altijd wel zoiets van, ja, could be, weet je wel, het zou ja. kunnen. Dat hij dat dan ook, of zij, dat wist ik toen nog niet.
Ja.
Maar daar heb ik eigenlijk toen niet meer over nagedacht. Wat ik wel merkte is toen wij thuis kwamen, hij huilde heel veel. We hadden echt wel een huilbaby.
Dus, en je bedoelt thuiskomen, je bent in het ziekenhuis
ja,
bevallen.
En ja, toen wij ja. thuis kwamen, toen merkten we al van oké. Okay, nou, en natuurlijk zijn er meer kindjes die heel veel huilen. Maar hij had dat wel echt heel erg extreem. En uiteindelijk toen merkten wij dus ook als wij dan ergens naartoe gingen. Hè, dan namen we mee, dachten nou leuk. Toch, je ziet wel eens ouders die nemen hun kind dan mee, gaan we uit eten. En dan ja. denk je nou dat gaat prima, dat doen wij ook.
Ja.
En toen dacht ik, nou, elke keer was het van, nee, dan ging dat niet. Dan was hij weer aan het huilen. En toen hadden wij zoiets van, oké, dit houdt wel langer aan dan dat we... Kijk, een baby tuurlijk, dat helpt. Hè?
Ja.
Dat is vrij logisch, maar als je dan kijkt naar anderhalf, twee jaar... dan denk je wel eens van, nou, er zou toch wel iets meer kunnen veranderen, denk ik dan. De poes springt even heen en weer. Dat je denkt van, nou, dat zou dan toch nu wel een beetje... Ja, zouden we wat verandering moeten zien? Dat hoor je ook wel van mensen. Van ja, je praat er toch over. Jeetje, hij huilt veel. En dan hoor je toch altijd wel mensen zeggen van... Ja, maar dit gaat ook wel weer over. En dit is tijdelijk. En,
ja.
En gek genoeg
sprongetjes,
iets... Ja, ze gooien natuurlijk op van alles. En dat begrijp ik ook wel, weet je wel.
Ja.
Ja, niemand wist het ook natuurlijk. En wij hadden op een gegeven moment zoiets van... Ja, maar er is... We voelden het allebei wel. Van,
ja.
Kijk, mijn man heeft natuurlijk twee andere kinderen nog... En hij zegt, ik heb twee kinderen als vergelijkingsmateriaal, om het zo te zeggen. Hij zegt, dit heb ik nog nooit meegemaakt. En hij is wel iemand die heel erg babystil krijgt en die
ja,
echt
okay,
heel erg rustig is. En zelfs hem lukt het niet. Dus het was voor hem ook heel frustrerend. Zo van, ja, maar waarom lukt het bij hun dan wel en bij hem dus echt niet?
Ja.
En hij was echt wel eens heel erg overstuur ook. En dat werd eigenlijk alleen maar erger. En toen hadden wij zoiets van, oké, toen waren we naar Apeldoorn geweest, dat weet ik nog. Toen zijn we daar naartoe gegaan en toen waren er kindjes aan het zwemmen en aan het spelen. En toen kreeg hij dus echt, volgens mij wel echt zijn eerste driftbui, denk ik.
Toen was hij rond een jaar of twee dan.
Ja, en toen hebben wij hem dus ook echt, denk ik, daar twee keer uit het zwembad gehaald. Omdat hij zo overstuur was. En alleen maar huilen. En waarom wisten we ook niet, want dat kon hij ook niet zeggen.
Nee.
En... Hij was daar nou ook helemaal moe. Hij lag dan ook deed te slapen. En toen hadden wij zoiets van, oké, we gaan het consultatiebureau bellen. Van, oké, wat kan dit zijn? Wij merken gewoon dat er iets anders is.
Mm.
Het wordt ook niet minder. Het gaat zich alleen maar meer ontwikkelen of zo, lijkt
ja,
het wel.
Ja.
En ik denk ook juist omdat hij hij gaat zich meer ontwikkelen. En juist dan merk je dat er meer dingen naar boven gaan komen.
Ja.
Zoals inderdaad meer bewust worden van de omgeving... En daarop reageren. Ja, dat soort dingen. Dus toen zijn we eigenlijk hebben we aan de bel getrokken. Toen hebben we een traject gehad van een jaar of zo.
Mm-hmm.
Bij een andere instelling, zeg maar. En toen kregen we het. Dus ja, we wisten het eigenlijk al.
Ja.
Dus ja.
Toen ja, herkende dat... jij dan ook vanuit je eigen autisme dingen?
Ja, jawel. Ik begreep hem altijd wel. Ik kon ook nooit boos worden op hem. Woedeaanvalletjes of hoe je het ook noemen wilt. Ik vind het ook niet echt een woedeaanval, want hij is ook niet echt boos of zo. Het lijkt wel of hij boos is, maar het is meer frustratie en meer van paniek. Van ik weet gewoon nu letterlijk niet wat ik met mezelf aan moet en ik heb daar hulp bij nodig. Ik zag het meer om een
schreeuw.
Ja, om een schreeuw om hulp. Ja. En, dus ik had wel die verbinding met hem van oké, ik voel jou wel.
Ja.
Ik herken dit wel, want je bent niet boos, je bent niet agressief of whatever. Ik herken dat wel bij mezelf, tuurlijk. Ik heb dat vroeger ook
Dus je hebt misschien
gehad,
ook wel op een gegeven moment gezegd van... Goh, zou het ook het autistisch spectrum
ja,
kunnen
toen
zijn?
Heb ik het wel daar wel gelijk daar wel gemeld natuurlijk. Van nou, ik zit een beetje in die hoek te denken. Maar ik weet niet of jullie dat kunnen bevestigen. Hij is natuurlijk heel jong.
Ja.
Normaal wordt dat ook niet zo jong getest, zeggen ze dan. Maar ja, genoeg... als ouders dat willen, dan staan ze daar wel voor open en dan doen ze dat.
Want je zit met je handen in het haar, jij weet niet hoe je...
Nee, ik dacht echt, wat is dit?
Ja, hoe gaan we hiermee...
Hoe gaan we hiermee dealen? Ja, wij wilden eigenlijk juist, want je hoort stempels drukken. Heel veel mensen willen dat ook niet.
Mm.
En dat begrijp ik ergens ook wel. Maar aan de ene kant ben ik blij dat we het wel hebben gedaan, omdat we nu wel... de know-how hebben om hiermee om te gaan. En hadden wij het niet gedaan, dan waren we allemaal in denial en hadden we gezegd van nou, Hij is gewoon zoals hij is. Natuurlijk denken we dat wel. Maar in deze maatschappij is daar ook geen ruimte voor.
Nee, we hebben het er ook wel eens over gehad. En jullie hebben ook een speciale keycord of zo, toch? Als jullie reizen en zo.
Ja, het is heel dubbel. We hebben er heel veel baat bij. Maar het liefst doe ik hem gewoon af.
Ja.
Want waar slaat het op?
Ja, je hebt ook niet een bordje om. Ik ben Kimberly.
Ja, precies.
Of zo.
Ja. Ja, nee, precies.
Nee,
ja, je doet het liever niet. Maar ja, het is blijkbaar deze tijd nodig. En ik hoop dat we ooit in een maatschappij, wereld gaan leven waarbij al die dingen eraf gaan.
Dat je
gewoon lekker kan zijn, weet je. En dat hoop ik uiteindelijk. Maar daar zijn we helaas nog niet.
Nee.
Maar wat bij mezelf merkte ik wel, ik herkende wel dingen terug, zeg maar. Ik wist ook, ik weet niet, ik ging dan met hem wel eens toch, hè, dan ga je toch naar een verjaardag of ga je toch ergens proberen, ga je eten. En dan voelde ik het eigenlijk altijd wel aan wanneer het voor hem te veel was. En dan was ik degene die opstond en met hem wegliep.
Ja.
Ja, maar hij doet het hartstikke goed. Er is toch niks aan de hand? Dan krijg je dat soort dingen van familie of zo, weet je wel. Van ja, maar hij doet het zo goed. En je kan toch gewoon blijven zitten.
Ja, heel herkenbaar.
En dan denk ik, ja, nee.
Nee.
Want als ik blijf zitten, dan hangt daar gewoon een consequentie aan. Ja. Dat hij hier de hele boel,
Ik zie dat bij de jongste ook. En mijn jongste. En die zegt dan op een gegeven moment, gaat hij juist een soort overhyper worden.
En dan zegt ze,
moet je kijken. Hij
doet het zo goed.
Hij is zo energiek. Nee, hij is totaal overprikkeld en oververmoeid. Hij moet
gewoon nu weg.
Hij moet nu klaar. Ja. Het moet nu klaar
zijn.
Dat
vooroordelen, dat merk je. Hè?
Het niet kunnen zien. Kijk, bedoel, daar kunnen ze ook niks aan doen. Maar vertrouw dan in ieder geval op de moeder.
Op de moeder dat het beste is om te doen.
Ja. En voor iedereen.
Voor iedereen ook, ja.
Niet alleen voor het kind. Nee. Maar als hij...
Voor heel het restaurant waar jij je dan in bevindt.
Of familie. Of weet ik veel. Als jij daar een hele scène uiteindelijk hebt, dan wordt echt niemand blij worden.
Nee.
Want dan gaan ze daar weer aan irriteren. Dan is er frustratie. Nou joh, met alle...
Ja, krijg je allemaal ogen weer.
Nou, het is allemaal zo herkenbaar. Het is zo jammer inderdaad dat nog zo... Ja, daarom wil ik hier ook echt, tijd en een gesprek over wijden. Omdat ik hoop dat daar mensen daar een beetje meer begrip voor krijgen.
Ja, ik denk sowieso... überhaupt bij ouders met kinderen. Ik bedoel, ik zag laatst ook een moeder met een bakfiets met een huilend kind die er niet in wou.
Ja.
En dan kijk ik altijd om me heen. Dan ben ik altijd heel benieuwd hoe mensen daarop reageren. En dan gaat iedereen nog net niet filmen, weet je wel. Staat iedereen gewoon uren te kijken. Denk je, je kan twee dingen doen. Je kan gewoon vertrouwen op die moeder. Hè? Dat zijn gewoon, hè? Dat kindje heeft het ook waarschijnlijk even moeilijk.
Ja.
Het is ook gewoon hun ding. Je
weet helemaal niet wat er gebeurd is.
Vraag desnoods. Kan ik je helpen?
Ja.
Dat is iets veel beter. Want die moeder is waarschijnlijk ook helemaal gestrest van alles.
Tuurlijk.
Ik heb ook wel eens gedacht op straat als Bodhi dan iets had. Dat ik dacht van het zou nou wel fijn zijn als iemand even naar me toe komt. En zegt van goh, zou ik jou kunnen helpen? Dan zou dat al gelijk wat meer druk en stress weghalen.
Soms heb je gewoon handen tekort.
Ja.
Soms moet je heel snel wil je weg. Maar heb je en boodschappen en een kind wat... helemaal overstrekt of weet ik veel wat.
En dan krijg je juist mensen die langslopen en die zeggen van... Nou, in mijn tijd gebeurde dit niet hoor. Dan kregen ze gewoon een tik. Of opvoeden is ook een vak, hè?
Het is allemaal zo makkelijk, hè?
Ja.
Ik heb ook altijd wel te doen met die moeders die dan kinderen hebben... die zo'n driftbui hebben in de supermarkt en zo. Ja. Nou goed. Zag jij ook op een gegeven moment, dus hè, die 2 jaar, ontdekten jullie het een beetje, verschil in spel? Dat als je met, weet ik veel, dus andere kinderen speelde, afsprak in familie of in speeltuinen, zag jij ander manier van spelen bij hem?
Bodhi was... De altijd zoekende. Hij keek altijd op een afstandje. Hij
observeerde.
Hij was altijd aan het observeren. Wij noemen hem ook altijd de professor. Mm. Want hij was altijd aan het kijken zo van... Oké, wat doe jij? En die. En dan altijd op een afstandje speelde hij dan wel een beetje. Maar hij zat altijd de kat uit de boom te kijken. Mm. En dat vond ik altijd wel heel grappig. En hij deed uiteindelijk, koos hij dan wel altijd 1 kindje uit. Mm-hmm. En daar speelde hij dan mee, maar die claimde die dan ook. Dus dan was het alleen dat kindje. En
maar dat kon hij overzien.
Ja, en het was niet meerdere kindjes bij elkaar.
Nee.
Dat nooit.
Nee.
Sowieso niet. Hij heeft toen dus ook een tijd op de kinderdagverblijf gezeten. Mm-hmm. En daar ging het dus eigenlijk vrijwel altijd wel fout. Mm-hmm. Hij wilde de kindjes niet om zich heen. Hij claimde vooral de juffrouw. Het was vooral, hij trok heel erg zich op aan oudere mensen.
Mm.
Dus de juffrouw liep hij dan ook de hele dag achterna claimen. Het claimen is...
Ik had ook zo'n jongetje.
Altijd op één iemand. Eén iemand, één volwassene het liefst.
Dan kon hij wel gewoon praten, want dat jongetje waar ik het over heb, die mij echt claimde, die praatte zich bij wijze van spreken nog niet eens toen hij naar school ging.
Nee, hij was heel snel met praten. Dat was ook weer heel verwarrend, want hij praatte heel snel. En ook heel gek, goed. Hij gebruikt ook hele volwassen woorden. Ja. Dat we echt zoiets hadden van, huh? Dat woord gebruik ik niet eens.
Ja.
Weet je,
heel
mama, wellicht kunnen wij, wellicht...
Ja. Ja.
Wat?
Ja, vanmorgen had hij van mij ook gezegd... Pardon, kan jij zo'n moeilijk woord uitspreken?
Ja, ja,
okay.
Ja. Okay. Prima. Ja,
ja, ja, nee, ja, die, mooi, ja. Ja, onze was ook... Die was echt zo snel met praten, maar ook zo goed.
Ja, ook precies weten in wat voor context alles... ja,
bizar.
Dat weet hij.
Ja.
En ook zijn obsessie natuurlijk met dieren.
Mm.
Hij kon zelfs op een gegeven moment dieren opnoemen in het Japans. En in het Engels.
Dat
en toen was hij denk ik 3 of zo. Dus nu weet hij dat dan niet meer. Nu heeft hij dat dan niet meer zo heel erg ermee. Nu zijn het weer andere dingen. Maar hij was heel snel met praten en dan met spelen. Ja, hij kon dus heel goed praten. Alleen als het dan neerkwam op andere kindjes. Dan had ik wel altijd een beetje... Dan had ik het idee dat hij het een beetje moeilijk vond om...
De woorden te vinden om
het uit
te leggen?
Ja, om hoe zoek ik toenadering... Hoe benader ik een kindje? Wat zeg ik dan? Ja, en dan zegt hij wel altijd... En dat vond ik wel heel knap, want hij probeerde het altijd zo goed zelf te doen.
Hmm.
En dan zei hij ook gewoon... Hallo, ik ben Bodie, ik ben 4 jaar. En dat heel direct.
Ja.
Geen filter, gewoon bam. Ik ben Bodie, 4 jaar. Wil jij met mij spelen?
Ja, ja.
Of nou dat niet eens, gewoon hand pakken en dan weg ermee. Weet je zo?
Ja. Ja.
Dus daar moesten we altijd wel om lachen. En dan hebben wij hem wel een beetje natuurlijk geleerd. Van, hey Bodie, dan zeg je ik ben Bodie. En dan wil je met mij spelen. Want niet elk kindje wil spelen. Hè? Want dat is iets wat hij dus... Daar liep hij dan vaak vast. Dat begreep hij dan niet.
Nee.
Want hij dacht gewoon, ja, jij bent ook een kindje. Dus ik ga spelen met jou. Ik wil dat. Dus gebeurt dat ook.
Ja.
En wat een ander kindje voelt of wilt, dat die inlevingsvermogen heeft hij, zeg maar, niet.
Nee, nee.
En dat is heel bijzonder, want tegelijkertijd is het ook een heel gevoelig kind. Dus dat hij geen gevoel heeft of emotie heeft, dat is natuurlijk wat je vaak hoort bij kinderen met autisme.
Nee, juist.
Dat is juist echt helemaal niet waar.
Nee,
niet waar.
Ze voelen zoveel, waardoor raken ze juist overprikkeld.
Ja.
Ja.
Ja, en dat vind ik nog wel eens, dat vind ik moeilijk wel hoor.
Ja.
Dan denk ik van misschien leert, kijk, ik kan het hem leren, hoe emoties werken en hoe dat bij andere kindjes werkt. Hè? Van nou, als een kindje niet wil, hoe doet zo'n kindje dan en wat kan jij dan doen?
Hmm.
Maar of het nou automatisch bij hem in zijn nature zit, omdat... te gaan begrijpen, dat weet ik niet.
Nee.
Nee.
Hey, en is hier speelgoed bij een fijn tool om juist die kinderen wel met elkaar te laten spelen? Of is dat juist dan weer lastig?
Zeg maar, je bedoelt dan...
Als ze samen spelen, als ze dan met speel, vindt hij het juist moeilijk om samen met speelgoed te delen? Of als ze een gedeelde passie hebben, dan gaat het wel goed... Of
de laatste tijd, hij speelt veel alleen thuis.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk is al zijn speelgoed is gewoon voor in zijn ogen van hem.
Ja, is ook zo.
Met andere kindjes speelt hij thuis ook eigenlijk nooit.
Ze komen niet hier, bedoel
je?
Nee.
En meestal ben ik altijd iemand die dan liever... Hij heeft natuurlijk nu een vriendje van school dan. En dan spreek ik buiten de deur af, omdat ik weet... dat hij het dan ook moeilijk vindt thuis.
Wordt om te delen dus ook, of dat niet? Of is dit echt zijn space?
Ja, dit is gewoon echt zijn space. En die beschermt hij wel, merk ik. Dus het is een soort van zijn territorium of zo.
Ja, maar het is zijn oplaadplek.
Zijn oplaadplek. En hij wil gewoon het liefst dat alles zo blijft staan zoals het is. En natuurlijk heb ik wel eens kindjes gehad. En dan ging het eigenlijk altijd wel goed. Maar toen was hij nog wat jonger. En nu die naar school gaat... Als ik dan dus afspreek, speel ik het een beetje op safe en doe ik dat buiten de deur op een neutrale plek. Zodat er ook niet...
Nee, precies.
En dan hoor ik, denk ik nu dus ook heel veel ouders die nu denken... Ja, maar hij moet het toch een keer leren en hij moet toch een keer thuis kinderen ontvangen. Nou, hij vraagt daar niet heel veel om, eigenlijk niet.
Nee.
Dus ik
en je
zie
vindt
ook
het belangrijker dat hij in contact is met kinderen, dat hij dus dat samen spelen leert.
Ja,
En
ik denk dat dat hier niet voor hem de plek is om dat te doen.
Nee.
Of zo.
En kiest hij nog steeds 1 kind uit?
Ja, op school ook nog steeds.
Ja.
Het is 1 kindje.
Ja.
En daar, die heeft ook dezelfde interesses, dieren, ja, diertjes zoeken. Dus in de pauze zie je een heel schoolplein met kinderen die spelen met elkaar. En dan is het Bodie met zijn vriendje in de bosjes met diertjes zoeken. En van die potjes waar ze insecten in willen doen.
Oh, geweldig. Ja, heerlijk.
En dat zijn zij. Ja. En dat is helemaal prima.
Ja, daarom.
School denkt er anders over.
Terzijde. Ja, maar de afdeling school, dat is een heel aparte podcast. Zou dat kunnen zijn, wat mij betreft.
Precies.
Ja. Maar goed. Want we willen het vooral over het spel hebben, inderdaad. Ja. En heb jij het idee dat zo'n kind met autisme, of uit autisme, in ieder geval uit mijn ervaring, of die binnen of buiten... Ik vind namelijk dat mijn kind echt het heel goed buiten doet. Inderdaad, wat je zegt, met die diertjes, hè, de natuur, de elementen, de blaadjes, de stokjes, de weet ik veel wat, daar ontzettend lekker mee overeen, uit één kan zetten.
Ja,
ervaar jij dat ook?
Ja, zeker. Ja, ik heb wel altijd een buitenkind gehad. Dus als het wel of geen weer, maakt niet uit.
Nee.
Hij wilde wel altijd naar buiten. En ik merkte wel dat hij dan altijd helemaal als een vis in het water was.
Ja.
Dan was het werd het een rustig kind die dingen ging ontdekken zelf. En dan was hij gewoon helemaal in zijn eigen wereld.
Ja.
Hij leek gewoon echt letterlijk, lijkt hij dan ook echt even weg.
Van de wereld.
Van de wereld, in een hele andere wereld.
Ja.
En dan... Ja, die ogen ook helemaal...
Gefascineerd.
Ja, door dingen die hij dan zag. En dus buiten is altijd... Ja, ik zeg het altijd, natuur heelt gewoon.
Ja,
of zo.
Ik weet het niet.
Het doet gewoon wonderen.
Ja.
Dus hij is wel echt een buitenkind. Hmm. Maar als hij eenmaal binnen is, dan vindt hij het ook heel fijn om binnen te zijn. Dan is het weer moeilijker om hem naar buiten te krijgen. Want dan moet hij zijn schoenen aan, zijn jas aan. En dat is dan, nu gaat hij dat een beetje onder de knie krijgen, zeg maar.
Ja.
Maar het is voor hem wel, het kost wel tijd voor mij ook. En voor hem, om hem daar ook op voor te bereiden. We gaan nu over 10 minuten weg.
Ja, precies.
Dan hebben we een timer die dan aangeeft van, nou, als het rood weg is, dan gaan we naar buiten.
Ja.
En dan nog vindt hij het moeilijker.
Ja.
Die stap zetten van, we gaan nu naar buiten. Maar als ik eenmaal buiten ben, dan komt hij liever niet meer binnen, hoor.
Nee. Het is zo herkenbaar. We hadden met kerst ook. En ik wilde graag wandelen. En ik nam mijn man en mijn moeder mee. En hij moet dan mee. Nou, echt weerstand tot en met. Echt, mijn moeder met mijn vader, of met mijn man, die liepen voor. En hij was mij de hele tijd aan het zieken een beetje. Hij liep me een beetje zo. Elke keer hield hij me tegen. Ja. Maar uiteindelijk bleef hij wel lekker lopen. Ging hij wel lopen. Ik kon niet bij de rest lopen. Maar goed, daar kon ik me overheen zetten. Ik vond het stiekem ook wel even lekker. Tijdens de kerstdrukte. En toen kwamen we thuis. En toen wilde hij nog meer buiten spelen.
Mm-hmm.
Toen,
meer.
Hij wilde niet. Hij moest van ons. En toen wilde hij toch... Nee, dit is toch wel...
Ja.
Hij werd ook rustiger, minder dwars in de loop van de rit. En,
ik denk dat het ook een hele goede... ze moeten ook hun energie kwijt. En ik denk, ik merkte ook als ik met hem dan buiten was geweest... dat als hij thuis kwam, dan was hij helemaal zen, zeg maar. En dan ging hij ook weer gewoon hier thuis zelfs dingen doen. En dan ging hij ook minder aan mij. Dus ik vind sowieso dat elke dag naar buiten is voor kinderen met as is dat heel belangrijk.
Ja.
Juist om sowieso even, al is het maar een half uurtje, dat ze even kunnen ontprikkelen, ravotten. Ja. En dan is het daarna is die energie ook eruit.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik merk het aan mezelf ook. Ik denk vanaf de zomer doe ik mee met een power walk, maar het is voor mij gewoon een walk challenge. Om elke dag naar buiten te komen. En ik heb namelijk ook... Ik moet mezelf ook elke keer een schop onder de kont geven om naar buiten te gaan. En nu heb ik gewoon de afspraak... Elke dag ga je een half uur lopen. Wat voor weer het ook is. Je gaat gewoon.
Ja.
En het doet me zo goed.
Ja.
Ik vind het zo heerlijk. En die kleine man die vraagt ook tegen mij... Mama, ga je mee? En soms zeg ik gewoon nee. Want dan wil ik echt even alleen
even
zijn.
Alleen.
Mag ik dit even mijn moment zijn? ik denk dat het voor heel veel mensen, maar juist mensen die snel overprikkeld raken, dus ADHD'ers en mensen met onder het autistisch spectrum, dat echt heel heelzaam is.
Ja,
zeg
is het
maar.
Ook. Ja.
Ja. En eigenlijk hebben ze buiten niks nodig. Is de natuur, is het spel.
Is het spel?
Ja, ja, prachtig. Hey, en... je hebt het over dingetjes gehad in onze voorgesprekje, zeg maar. Had je het ook over wat belangrijk is voor het ontprikkelen. Bijvoorbeeld schommelen en een hangmat.
Ja.
Heb ik die buiten. Mm-hmm. En wordt er intens gebruik van gemaakt, ook in de winter. En jij hebt hem zelfs binnen.
Ja, ik heb hem binnen opgehangen.
Ja.
We hebben een kinderfiche gehad. En ik heb dit echt aan haar te danken, zeg maar.
Ja.
Zij zei ook, geloof ik... dat zij wist niet eens dat hij autisme had. Wij zijn toen bij haar geweest.
Oh, okay.
En toen liep hij dus rond in die ruimte. En zij... zij zat er zo te kijken en ik dacht eigenlijk bij mezelf echt van, nou, waarom zegt ze niks, waarom doet ze niks? Want je zit als moeder dan echt zo af te van, oké, wanneer zegt ze dan niet? En toen zei zij dus ook van, ze zegt, hebben jullie wel eens gekeken naar het autisme spectrum misschien? En dat was dus nog voor die tijd. En toen zei ik, ja, ik heb wel mijn twijfels daarover, maar nog niet specifiek echt naar laten kijken toen nog. En zij zei het eigenlijk heel snel. En daar schrok ik wel even van. Omdat ik dacht van, oh, het wordt dus wel weer een soort van gezegd of bevestigd. En zij was wel zeker van haar zaak ook. Mm. En toen dacht ik, ja, misschien is dit toch wel iets waar ik naar moet kijken. En toen...
Hi,
Lily.
Doe je entree vast?
Ja. En toen heeft zij dus... op een gegeven moment hadden zij dus zo'n hangmat uit het plafond. En toen zat ik echt zo, wauw, ik zeg, wat is dat dan? Ja, een hangmat. Ze zei, Bodhi, kom maar even hier. Ga maar even in de hangmat. En toen zei ze, ja, ze zegt, ik zou, als ik je was, kijken of je een hangmat kan regelen. En toen dacht ik, wauw, oké, dat is wel...
Specifiek, ja.
Heel specifiek.
Ja.
En ze zei, ja, want daar kan hij waarschijnlijk heel goed in reguleren. Hij moet gaan reguleren, hij moet gaan leren... ook om dat zelf te kunnen gaan doen als het voor hem te druk is, dat hij een middel heeft waardoor hij rustig gaat worden.
En die beweging.
En ik dus dacht, ik denk dat dit wel iets voor hem kan zijn. Nou, dus ik ben best wel iemand die dan gewoon zoiets heeft van, nou, ik ga altijd, als ik ergens instap, dan ben ik
vol in.
Zeg maar.
Ja.
Dus toen heb ik mijn vader gebeld. Ik ben naar de Mol gegaan, de Mol of de Netherlands hier.
Ja.
En ik zei, pap, ik zeg, jij moet vandaag even een hangmat ophangen. Mijn vader zegt, wat? Ik ga toch geen haak in je plafond? Ik zeg, ja, het is voor Bodhi. Oké, is goed.
Ja,
dus, vader ingeschakeld, hangmat gekocht uiteindelijk. En hangmat opgehangen. En hij maakt er tot de dag van vandaag gebruik van. Ik ben onwijs blij. En dit is echt zijn moment van ontprikkelen... Lekker hangen, gedragen worden. Hij loopt er gewoon heen zelf.
Ja.
En dat is gewoon een automatisme geworden. En het is nu gewoon een onderdeel van ons interieur.
Ja.
En het is prima. En hij vindt het heerlijk.
Ja.
Hij kijkt ook, als hij af en toe tv kijkt, dan gaat hij er ook in.
Ja.
En dan schommelt hij heen en weer. Hij kan erin liggen. Hij heeft er zelfs een keer in geslapen overdag.
Ja.
Omdat hij zo moe was. Toen heb ik hem gewoon... En dat vindt hij heerlijk. En het is echt, het werkt heel goed.
Ja.
Het werkt echt goed. Dus we hebben gewoon een hangmat. En ik ben er heel blij mee.
Ja,
ja,
het is wel grappig, want ik wist dat dus allemaal weer niet. Hè, want het is bij mij nu allemaal pas aan het ontdekken.
Ja.
Maar ik heb dus dit, wij hebben een schommel in de tuin altijd al gehad. En eigenlijk in de coronatijd, wilden zo'n nest...
Oh ja,
honden.
Dat is ook lekker, ja.
En dat wilden we eigenlijk al jaren, maar toen waren de andere kinderen, er zit heel veel tussen nummer 2 en nummer 3. Toen dachten we, ja, ga ik dat niet meer doen, die zijn al zo groot. Mm. En toen was het corona en toen hadden we dus die kleine man, die was rond een jaar of 2. En toen zei ik, weet je wat, we gaan dat ding bestellen.
Ja.
Nou echt, nou ja. Weer of geen weer, winter of geen winter.
Ja,
hij gaat er zo graag in.
Het is ook denk ik het gevoel, zeg maar, de constante beweging die je hebt.
Ja.
Dat heen en weer wiegen. Het heeft ook toch, ik denk dat ook...
net als met je mama
Ja, als moeder zijnde, je wiegt je kinderen. Dat hebben wij bij hem heel erg veel moeten doen ook.
Door dit huilen.
Om hem rustig te krijgen. Dat wiegen, dat heeft echt wel hebben we heel lang gedaan.
Ja.
En het geeft ook een beetje geborgenheid. Hij zit natuurlijk toch... We hebben de hangmat zeg maar dus niet uit elkaar, hè, wat je ziet. Hij zit zeg maar vrij dicht op elkaar.
Als een soort stoel.
Ja, dus hij, als hij erin ligt, dan wordt hij een beetje omhelst door het doek, zeg maar.
Ja.
En je merkt ook dat hij soms ook dat doek helemaal dicht trekt. En dan zit hij een soort van ei of zo.
Ja, ja.
En dat vindt hij heerlijk.
Ja.
En Ja, dat is eigenlijk een van de beste aankopen die we hebben gedaan.
Fantastisch. Ja, mijn kleine man die vraagt in de zomer wel in ieder geval. Dat heb ik op een gegeven moment een keer bedacht gewoon. Ik zeg, we kunnen er ook een tent van maken. Dan doe ik allemaal doeken en dan met knijpers. Doen we doeken eromheen. Nou, dat vindt hij fantastisch. En hij is daar inderdaad ook een keer in slaap gevallen.
Oh, heerlijk.
Ja, dus nou ja, goed. Heb ik wederom intuïtief gedaan, maar goed, het is een hele mooie. Mm-hmm. Hey, en waar kan je verder op letten bij de aanschaf van speelgoed?
Toen ik dus hoorde van zijn diagnose, heb ik heel veel research gedaan op internet. Van wat wil je kind meegeven als het om spel gaat? Wij waren al heel erg snel van het hout. Ik zelf sowieso altijd al wel. En heel erg van het antroposofische speelgoed. Ook met, niet met geluid, zonder geluid, zeg maar vooral.
Ja.
En dat heb ik eigenlijk gewoon, zoals je ziet, heb ik dat echt uitgebreid. Ook open-end speelgoed. Dus dat ook de fantasie van kinderen gewoon beter ontwikkeld kan worden.
Ja.
Doordat je hebt maar verschil tussen speelgoed wat dingen voor je kinderen doet. En speelgoed waarbij je moet nadenken van, hey, wat kan ik hier nou mee?
Ja.
Hoe werkt dit? Dat ze hun eigen fantasie moet gaan gebruiken. Van waar kan ik bijvoorbeeld die regenboog. Hè? Die kent iedereen wel. Ja. Die kan je op zoveel verschillende manieren gebruiken.
Ja.
En je raakt nooit uitgespeeld. Want het heeft voor alles wel een leuke functie in het spel.
Ja.
Dus waar ik op heb gelet vooral is dus inderdaad geen geluid. Rustige kleuren. Ik heb geen verschillende kleuren. Ja, toevallig nu sinds kort dan iets meer kleur.
Door de Lego?
Door de Lego misschien. Mm. Maar daar heb ik ook nog wel zelfs op gelet. Want daar heb ik pasteltinten van meer.
Oh,
dit is dan toevallig van een setje. Dat is dan rood. Maar ik heb wel de rest van zijn Lego doos is met heel veel pastelkleurtjes. Ja, en dit is dan van Chlorophyll. Dat heeft dan ook wel wat kleur. Maar verder is het allemaal hout, vrij rustig.
Ja.
Dat het geen schreeuwende kleuren zijn. Vooral veel hout.
Ja.
Heb ik toen echt wel op gelet en bewust gedaan ook.
Ja.
Omdat het kleuren zijn al zo. Het is al voor hun heel erg.
De vorm is al een prikkel.
Ja, en kleuren, dat is gewoon ook. Dat is natuurlijk ook gewoon een prikkel. Mm. Als ik de tijd in een huis zou zitten vol met kleuren, zou ik helemaal gek worden.
Ja.
En ik heb daar bij hem wel echt op gelet. Van hoe kan ik het dan rustig voor hem houden? En dat heb ik eigenlijk heb ik dat zo gedaan. Waar ik nog meer op let met spel, is dat alles geordend is. Ik voor elk, bijvoorbeeld, we hebben hier
soort
drie bakken met dieren, zeedieren bij de zeedieren, de wilde dieren bij de wilde dieren en de dino's bij de dino's.
Ja, maar dat doen ze zelf ook al heel goed. Ik bedoel, die van mij kan ook.
Ordenen als een.
Daar hebben we het al zo vaak over gehad. Precies, maar dat is het eerste wat mij ook toen uiteindelijk uitkwam. Deze kon die dan ook wel rijtjes maken? Ik denk,
dat dus. Ja, Bo die had ook altijd maar met dieren, dan maakte die dus hele rijen.
Ja.
En dat was dieren, en dat is nog steeds wel, maar niet meer die rijen die hij zet. Dat is wat minder. Maar inderdaad, dat ordenen. Dus ik doe dat wel voor hem. Bewust doe ik dat zo, dat ik gewoon een mandje heb waar alles in zit wat erbij hoort.
Ja,
precies. Dat ook alles overzichtelijk is, dat hij het zelf kan pakken.
Ja.
Dus daar let ik vooral heel erg op. Dat het ook rustig is. Niet te veel. Want dat is echt overkill. Als je te veel neerzet, dan weten kinderen ook niet eens meer waar ze het zoeken moeten. En dan weten ze ook niet meer waar ze mee moeten spelen. Dus ik doe echt maar een paar basisdingen neerzetten.
Ja, want jij had... eigenlijk is het een punt wat ik al later had. Maar play rotation.
Dat ook. Soms raken kinderen dan uitgekeken. Na een tijdje op wat er staat. Of... Dan zien ze zo vaak hetzelfde staan en dan denken ze, natuurlijk, elk kind wil wel eens wat anders natuurlijk. Wat ik dan eigenlijk doe is, als ik merk van, hij speelt minder met dit of dat.
Ja.
Dan haal ik meestal één bak met dieren of een soort van elementen en een poppenhuisje, ik noem maar wat. Mm. Dat haal ik dan weg en dat doe ik naar boven. En dan haal ik wat boven staat, wat van noem maar wat, een paar maanden terug was, haal ik weer naar beneden. Ja. En zo roteer ik het en dan zet ik het weer anders neer. Ja. Zodat hij ook weer opnieuw een soort van nieuwe prikkeling krijgt van, hey, oh, dit is anders, dit is leuk. En dan merk je gewoon dat speelgoed wat hij al lang had, dat gewoon weer een nieuw leven krijgt, doordat je het weer terugzet. Dus dan wordt het weer interessant.
Ja.
En dan spelen ze daar dus wel weer mee. En zo blijf je wel het interessant houden voor het kind om met iets te spelen.
Ja, en heb je meteen minder die overprikkeling. Je hebt minder aanbod. Wat, ik merk dat ook hoor. En het is grappig, want wat jij allemaal noemt herken ik heel vanuit de ik heb jarenlang in de antroposofische kinderopvang gezeten. Dus wij halen altijd speelgoed zonder dat het al iets was. En dat er een vrije invulling aan was. Weinig, geen geluid, geen plastic, geen bonte kleuren. Natuurlijk was er ook wel iets van kleur, maar niet schreeuwerig. Dus dat herken ik heel erg. En ook die rotatie deden wij. En dat doe ik ook natuurlijk nog steeds. In de winter vind ik het meer treinen bouwen. En in de zomer is hij toch meer buiten. Nou, dan kan die trein ook wel weer naar boven.
Ja, precies.
Dus een beetje roteren, inderdaad.
Ja, zo doe ik het eigenlijk. En wat ik 's avonds dan doe, omdat hij 's ochtends, ik weet niet of dat specifiek autisme is, maar hij heeft best wel veel moeilijk om op te starten 's ochtends. Om dan zelfstandig iets voor zichzelf te doen. Want hij heeft best wel soms nog ons echt wel nodig om hem daarin te helpen.
Ja.
En dan doe ik dus 's avonds, de avond ervoor, ga ik een invitation to play maken. Hè? Dus dan zet ik hier, dus ik heb hier een tafeltje en dan zet ik bijvoorbeeld een huisje neer met een paar beestjes. En dan komt hij beneden en denkt hij, oh, oké. En dan wordt hij eigenlijk soort van uitgenodigd om daarmee te spelen.
Ja.
En dan daag ik hem ook een beetje uit, zeg maar, daarin. Van, nou, hè, kom maar zelf hier spelen. Kijk maar wat er staat.
Ja.
Dus dan, en dat ik merk dat wel werkt. Het geeft wat meer.
Dan kan hij even in zijn eigen
opstarten. Ja, en dan staat er al gewoon
heeft
iets.
Aanbod.
Ik zet het natuurlijk niet allemaal helemaal precies. Want dat mag hij dan doen.
Ja, ja, precies.
Maar ik zet wel wat dingen zo neer bij elkaar, zodat hij dan weet van, oh, hey, wat kan ik hiermee? En dan gaat hij zelf lekker ontdekken. En in de tussentijd maak ik een koffie. En dan
en dan opstarten.
En dan kom ik bij hem terug. En dan, maar dat werkt eigenlijk onwijs goed. En ook dat, daar heb ik ook wel veel over gelezen. Heb ik me echt, ik denk als moeder met een kind die toch wat meer nodig heeft, dat het. Ik weet niet, ik heb dat gehad. Ik heb me toen echt, ik heb alles laten liggen qua hobby's. Ik ben gewoon volledig me gaan inlezen op wat goed zou kunnen werken. Ik heb natuurlijk ook wel veel mensen gesproken in die tijd.
Ja.
Veel mensen die gespecialiseerd zijn in autisme. Veel boeken gelezen daarover.
Ja.
En de dingen gewoon eruit gehaald waarvan ik dacht van, hey, dit zou kunnen werken. En dan uitproberen. Het is echt uitproberen. En ik merk nu pas dat wij na 4 jaar, nou hij is nu dan, in februari wordt hij 5, dat wij nu pas een beetje op het punt zijn gekomen van, oké, ik denk dat we het nu, dat we nu onze draai hebben gevonden hierin.
Ja.
We weten nu wat wel werkt en wat niet werkt.
Ja.
En we zijn nu een beetje een soort van, nou, bij de finish ben je nooit, maar,
maar je
bent nu, we zijn nu een beetje in zo'n in zo'n drive gekomen dat we nu weten van, nou, dit wel, dat niet. Wat vindt hij interessant? Nou, dat, als hij overprikkeld is, dan kunnen we dit doen.
Ja.
Dus dat, daar zijn wij nu pas kan je nagaan. Dus eigenlijk heel lang.
Ja.
Het heeft heel lang geduurd voordat wij een beetje waren bij van, nou, dit werkt dus. Oh ja, oké. En wat werkt dan niet, weet je? Ja, dat is pas nu eigenlijk.
Ja.
Dus ja.
Oh, bijzonder, hè? Ja, ik vind het wel grappig, want ik denk achteraf dat ik door eigenlijk de antroposofische achtergrond en mijn ADHD vast ook, dat ik hem de eerste jaren zo'n veilige basis heb kunnen geven, zo heb in kunnen tunen op zijn behoeftes, dat we het gewoon helemaal niet hebben gemerkt, gewoon.
Nee, ja, precies. Ja, je gaat,
ik was al heel snel van, oké, nee, nu is het nu klaar. Ik ga nu naar huis. Of hij had heel lang een mutsje op. Beschermen, niet te veel prikkels. Rustig aan, niet te veel in zijn box. Niet te veel, hè? Weet je, dat had ik zelf al de hele tijd.
Ja.
Dus daardoor had ik er ook helemaal niks
aan gemerkt,
zeg maar. Maar je net zei je ook van, je bent heel veel gaan lezen. Ja. En je had het er net al even bij gepakt. Je hebt een heel mooi boek, wat jou heel erg heeft geholpen.
Ja, zeker, ja.
Iris Grace van Arabella Carter Johnson. Ik zal het ook in de show notes zetten.
Ja, echt een aanrader.
De Sunday Times bestseller staat er ook op.
Ja.
The Story of the Kitten Who Saved a Little Girl. Het is dus een Engels. Is het, weet jij of het in, ook in het Nederlands verkrijgbaar is?
Oeh, dat weet ik, dat weet ik niet zeker eigenlijk. Nee.
Maar hier heb jij heel veel aan gehad. Hier veel deelde ervaringen waardoor jij herkenning vond. Maar ook tips dat je, waar je mee aan de slag bent gegaan.
Ja, ik zeg altijd tegen mensen als, het over, als ze vragen aan mij van... Hey, heb je nog tips voor een boek over autisme of zo? Mm. Dan heb je natuurlijk Geef me de vijf, heb je. Dat is natuurlijk ook een goede.
Ja.
Maar ik moet zeggen, dit boek was voor mij als een vriendin.
Ja.
Want... Ik, al vanaf pagina 1, haar moeder van Iris, die schrijft over een hele ontdekkingsreis naar, naar autisme met haar dochtertje. Ook Bodhi's leeftijd toen die tijd. En ook de tips die zij dus deelt. Ook hoe erg ze aan het zoeken is naar wat werkt voor haar en wat niet. Daar heb ik dus eigenlijk heel veel tips uitgehaald. Want zij schrijft het zo mooi... je volgt haar gewoon in het dagelijks leven eigenlijk. Zij schrijft gewoon over hoe de dagen gaan en wat ze dan ontdekt. En ook over haar diagnose. En daarin heb ik heel veel uitgehaald. Zij heeft dus bijvoorbeeld ook heel spontaan, dat schrijft ze dan ook... dat ze dan aan het lezen is dat bij kinderen met autisme dat reguleren belangrijk is... en dat bepaalde bewegingen daarin kunnen helpen. Hè. Dat
zoals schommelen bijvoorbeeld?
Schommelen, ik noem wat springen. En zij had geloof ik heel erg de behoefte om ook buiten te zijn dus... en te springen en te bewegen. Dus toen is zij met haar man, is zij geloof ik echt op een of andere dag... Oké, ik heb dit gelezen. We gaan vandaag een ballenbak kopen, een trampoline voor in huis... en een schommel in de tuin. En die man, die vind ik heel bijzonder, die man die zei ook van... nou, weet je, als jij dat denkt, dan doen we dat toch gewoon.
Ja.
Dus ze hebben dat ook echt samen als team hebben zij dit opgezet, gekocht, alles in huis. Dus heel hun huis is ook volledig aangepast op Iris. En Iris ging ook naar school. En Iris ging toen ook niet meer naar school, want Iris ging niet goed op school. Het is gewoon heel herkenbaar.
Ja.
En toen heeft haar moeder dus ook, dat vond ik wel echt heel bijzonder. Haar moeder heeft haar dus ook toen uit die opvang gehaald, want het was geloof ik een dagopvang.
Ja.
Regulier. En toen heeft zij dus ook haar kind meegenomen naar huis. En toen zei ze ook, ik zag gewoon aan mijn dochter dat er echt een last van haar schouders viel.
Ja.
Want dat hebben wij ook met Bodhi gehad. Ik had echt zoiets van, wauw, dit is zo herkenbaar. En dat vond ik echt een mooi stukje uit het boek. Toen wij Bodhi van de reguliere opvang haalden... toen het weer eens uit de hand was gelopen... Hè, dan had hij inderdaad een drift bij. Of hij kon niet met de kindjes. Dan weet ik nog ook, dat dan hoor ik gewoon haar dat vertellen. En dan zit zij dus met haar kind in de auto. En dan zij keek haar dochter bijna nooit aan of haar dochter haar niet. Omdat dat oogcontact bij hun dus wel een dingetje was.
Okay, ja.
En ze zei op dat moment toen ik haar achter in de auto had gezegd... hoefde ik eigenlijk niks te zeggen. Maar ik keek in mijn spiegel en ik keek naar haar achter in de auto. En we hoefden elkaar maar één blik te geven. En je zag bij allebei ontlading van we hoeven niet meer...
Ja.
En dat had ik bij Bodhi dus ook. Ja. Ik had hem op de fiets gezet. Ik keek hem aan en hij keek naar mij. En ik zei, we gaan niet meer. Hè? En hij praatte toen ook niet. Hij was zo moe. En hij keek me aan en hij deed echt zo van, nee, we gaan niet meer.
Nee.
En dat was allebei goed. We hadden daar gewoon
vrede
mee.
Ja.
En dat soort dingen in dat boek hebben mij zoveel
steun
gegeven. Maar ook van, je bent niet alleen.
Precies.
Want dat is... vaak bij moeders met kinderen met een
want het vraagt ook de nodige tijd en aandacht. En wat ik ook heel vaak zie, dus daarom kom ik het ook veel tegen in mijn werk. Ouders die kinderen hebben, jij hebt het echt goed voor orde. Maar ik hoor heel veel mensen, dat mensen met kinderen met autisme, zeker ook misschien als er nog meer kinderen in het huis zijn. Waardoor er natuurlijk ook meer speelgoed is, meer prikkeling, meer beweging. Dat moeders het echt moeilijk vinden om het huishouden überhaupt draaiende te houden. Want er gaat heel veel tijd en energie in de begeleiding van zo'n kindje zitten.
De hele dag door. Ja, ik probeer het eigenlijk... Ja, ik weet niet, ik ga op automatische piloot, denk ik. Je ziet hier dat het allemaal heel erg geordend is, rustig is.
Ja.
En eigenlijk doe ik dat ook voor hem natuurlijk. Ik doe het ook voor mezelf, want ik kan er zelf ook niet tegen. Dus ik weet als ik het niet doe... dat ik daar zelf dan last van
krijg. Ja, precies. Raak jij overprikkeld.
Ja, en ik moet wel voor hem stabiel blijven... om hem te kunnen... om voor hem te kunnen zorgen gedurende de dag. Dus dat houdt dus in dat ik over de hele dag altijd wel bezig ben. Dat klopt. En dat doe je natuurlijk met alle liefde... maar dat is soms ook heel moeilijk en zwaar.
Ja. En dan heb je dan nog de nachten.
En dan heb je nog de nachten.
Laten we daar nog maar even niet eens over hebben.
Ja, precies.
Ja. Hey, met dat, nou, ik ga eigenlijk gewoon even voortborduren verder op het, op het boek.
Ja.
Want naar aanleiding van dit boek hebben jullie ook...
Hebben we Lily aangeschaft.
Ze ligt daar als een diva bovenop.
Als een koning, ja. Kijk maar.
Ja, jullie hebben echt speciaal die kat...
Nou, ik las dus dat boek en zij was dus echt onderweg. Naar het zoeken van... te zoeken naar een maatje voor Iris. Want Iris sliep niet en wilde ook niet in bad. Nou, Bodhi had dus ook heel veel moeite met het bad. Een periode, echt heel lang. Dus ook na het bad was hij dan echt nog wel heel onrustig. Okay. Huilen en dat ik af en toe echt dacht van... Dat ik dacht van, nou, laat maar zitten allemaal.
Doet dit eigenlijk wel goed?
Ja, precies. Ja. Ik knijp je niet. Ik doe, weet je wel, dat soort dingen. En toen, op een gegeven moment, toen heb ik tegen mijn man gezegd van, ja, weet je, het wordt tijd dat wij, denk ik, gewoon weer een huisdier erbij gaan nemen. Ja. Daar wilde hij eerst helemaal niks van weten. Maar toen heb ik het met hem daar goed over gehad. Ik zeg, nou, het kan me afleiden. En kijk, natuurlijk, elke kat is anders. Je moet ook wel geluk hebben, hoor. En toen ben ik gaan googelen. En ik dacht, ja, we gaan dit gewoon doen. Wat hebben we nou te verliezen? We hebben een hond, we kunnen heus nog wel een kat. Dus toen zijn we naar heel ver weg. Ik denk dat wij 2-3 uur hebben gereden naar de andere kant van het land.
Wauw.
Om naar Lily te kijken. En Lily was helemaal niet onze optie. Want Bodhi wilde per se een rode kat hebben. Okay. We hebben natuurlijk Bodhi een beetje ook gezegd van... Nou, hè, vind je het leuk een kat? Lijkt dat je leuk? En... ja, die vrouw had zelf ook een kind met autisme.
Oké.
En dat was dus echt... Ik toen dacht ik, ja, dit kan niet missen. Nee, hier moeten wij heen. 3 uur rijden, het maakt niet uit. Wij daarheen. Bodhi was ook heel rustig in de auto. Het ging eigenlijk allemaal heel goed. Heel gemoedelijk. En dan zei hij ook, ja, we gaan halen, hè, poes halen. En, dus hij was ook heel erg van bewust. En toen waren we daar. En toen kwam Lily eigenlijk meteen kijken bij Bodhi. En zei ze, als je echt een poes wil... die toenadering zoekt en die niet zo bang aangelegd is... dan moet je naar haar kijken.
Ja.
En dan denk ik eerder aan haar dan aan zo'n rode kater die hier loopt.
Ja, ja.
Dus dat toen heb... En eigenlijk gebeurde dat ook. Zij liep naar hem en toen hadden wij al zoiets van... Oké, dit wordt het gewoon.
Ja.
Zij
dit zocht is hem dezelfde op. Kat als hier op het plaatje staat,
ja, het is
toch?
Een speciaal ras. Het is een Maine Coon. Ja, ik weet niet. Zij houden heel erg van water. En het zijn echt waterdiertjes. Hmm. En Lily is ook gek op water.
Grappig, hè?
En Lily die ligt dus nu ook elke keer als Bodhi in bad gaat, ligt ze bij het bad. Aan de rand. Of wat ze dus ook deed, heel gek. We hebben haar in huis gehaald. En in de auto lagen ze al bij elkaar te slapen. Dus ze hadden al gelijk...
Was zij als kitten bij
jullie? Ja, als kitten. Ja. Ja. En we hadden ook geen bench in de auto. We hebben haar gewoon... meegegeven aan Bodhi. Van nou, hier Bodhi, ga maar zitten. En, zij zocht hem meteen op. En het badritueel was op een gegeven moment een stuk gemoedelijker.
Ja.
Want hij huilde niet meer. Want Lily was daar wel bij. En Lily wachtte ook nadat hij uit bad kwam. Dan liep zij dus al naar de kamer.
Ja.
Naar zijn handdoekje waar we hem dan afdroogden. En dan ging zij daar al liggen.
Oh,
dus zij wachtte echt op hem van, oké, ik lig nu al hier, kom jij ook?
Ja.
En dat gebeurde dan. En dan was het, hey Lily. En dan ging zij gewoon daarnaast liggen. En ze hadden niet heel veel contact met dat hij haar echt ging aaien of zo. Maar zij was er.
Ja,
en
precies.
Op een gegeven moment was dat gewoon puur de aanwezigheid die hij dan toch nodig had of zo.
Ja,
weet het niet.
Ja.
Maar daarna, eigenlijk sinds Lily er is, hebben we geen struggles meer met het badritueel.
Nou, bijzonder.
Ja.
Nou, kan je nagaan. Ook weer uit een mooie, uit dit boek.
Ja, precies. Boek. Precies. Ja.
Hey, en als we het toch over, hè, wat kan je inzetten? Ja, wat
precies.
Nog meer? Je hebt hier ook een moet ik het goed zeggen, een fidget mandje.
Ja, fidget mandje. Je hebt toch wat niet tegenwoordig
fidget
van fidget toys?
Ja,
ik noem het een fidget mandje. Moet ik hem
even
voorbij pakken? Nou, dit is zeg maar, fidget mandje. Wat ik dus ook heb gehoord en gelezen is dat het voor kindjes met autisme heel fijn is om aan dingen te vreubelen.
Ja, ja.
Nou, dan hebben we hier dus zo'n rups, zeg maar.
Ja.
Kan je van die, gewoon zo'n...
En je hebt ook zo'n matje.
Pop-it rupsje.
Ja.
Die geeft ook nog lichtjes, geloof ik, als je erop slaat. Nou, nu doet hij
nu even niet.
Nu even niet. Oh ja, hier komt-ie.
Ja.
Nou, dat vindt Bodhi dus heel interessant. Alles wat licht geeft en wat... En ja, gewoon het voelen. Hè. Kinderen met autisme vinden het soms ook heel fijn.
Ja, tastzin.
Ja, precies. Die worden daar ook rustig van.
Ja.
Bodie heeft dat vooral met zijn knuffel. Daar zit een oortje aan en daar doet hij dan heet het zo.
Oh ja.
Weet je
ja,
wel,
ja,
datzelfde ja. bewegingetje.
Ja.
Nou ja, dit ook, weet je wel. Dit kan hem ook afleiden. Als hij overprikkeld is, is een glitter... Ja, hoe kan je dat noemen?
Ja, ik zit ook altijd
een ticket. Er staat hier op ticket. Het is een cirkel met twee handgrepen met glitters erin.
Ja.
Nou, ik kan hier ook wel uren naar kijken.
Ja,
hoor.
Ja,
een soort, dus dat, ja.
Ja, het is een soort twee glasplaten met gouden glitters. En als je ze dan beweegt, dan ja. Gaat dat zo. Ja, het is heerlijk om naar te
heel,
kijken.
Heel,
ja,
heel zen. Heel rustgevend,
ja.
toch?
Ja.
Dus die, maar die gebruikt hij zelf minder. Hij is heel erg fan van deze rups. En ik weet dan niet, dat is een fidget rups.
Ja.
En dat vindt hij, dat geluid ook.
Ja.
Maar voel maar, het is echt heel, heel fijn.
Daar
wordt hij ook heel rustig van.
En zoek jij dit soort dingen met hem uit in de winkel? Dat je ook wel denkt,
dit... niet altijd eigenlijk. Want met hem naar de speelgoedwinkel is echt chaos.
Ja.
Want daar zijn dus heel veel dingen. En dan weet hij dus ook niet wat hij moet kiezen, pakken of doen. Dus hij loopt er echt letterlijk als een kip zonder kop. Dus
dit is inderdaad lekker.
Ja, ja toch?
Ja, dat is heerlijk. Ja.
En dus ja, en dit ook. Hè. Dit vind ik er ook zo
een. Ja, met mijn kinderen
ik weet niet
gehad.
Wat dit is eigenlijk.
Ja,
heet, maar...
ja, ik weet ook niet.
Zo'n rupsje of zo die je kan...
Het zijn allemaal van die gekleurde plastic. Plastic dat wel.
Ja.
Halve rondjes. Nee, een kwart rondje. En die zitten in elkaar. Oh, wat zijn... Een tangle.
Ja.
Ja, en die kan je helemaal
allerlei
bewegen.
Vormen.
Ja, duwen, bewegen. Ja, nee, maar, dit vond mijn dochter ook heel lekker.
De rups blijft voor hem heel populair. Hij vindt dat heel fijn. Dus als ik merk dat hij onrustig is of hij krijgt het een beetje moeilijk.
Ja.
Dan zeg ik, zullen we even het fidgetmandje erbij pakken?
En dan kiest hij iets.
Kies maar even wat uit en dan ga je even op de bank. En dan zet ik een luisterboekje op, bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Daar wordt hij ook rustig van. En dan kan hij heel fijn, kan hij dus hiermee...
Ja.
Voelen of je hebt dan ook sensory play, heb je ook als je dan dat helpt ook heel goed, het kinetisch zand. Kinderen met autisme vinden het gewoon heel fijn om dingen te voelen.
Ja, die tastzin, hè?
Ja, dus ook scheerschuim op spiegel en dan lekker en... zo, dat vindt hij ook heerlijk.
Ja.
Maar dat heb ik ook allemaal gewoon zelf opgezocht van nou, wat kan ik doen als hij overprikkeld is en hoe...
Wat had mijn kind dan ook gewoon een mazzel? Want wij hadden scheerschuim, dat deed ik al met die andere kinderen. En dat kinetic scent had ik in huis omdat door die andere kinderen. Dus ik had gelukkig ook heel veel materiaal in huis.
En het werkt gewoon.
En wat je zegt, die tastzin is zo hè, dus belangrijk. En zo heb je dus ook een knuffel. Het is eigenlijk ook tast natuurlijk.
Ja.
Een verzwaringsknuffel.
Ja. Nou spel, dat is natuurlijk allemaal heel leuk. En zo. En dat vraagt ook wel veel. Ik merk dat Bodie dus ook na het spelen, denk ik, een half uurtje, drie kwartier, dat hij echt wel een beetje op gaat raken. Dan weet hij het even niet meer.
Mm-hmm.
Want spelen is ook gewoon... prikkeling. En bij hem is zijn... hoe zeg je dat nou? Zijn
verwerking.
Zijn prikkelverwerking is ook best wel traag.
Mm-hmm.
Dus dat is vertraagd. Plus zijn spanningsboog, zeg maar, is ook wat korter. Hij is gewoon sneller moe.
Ja.
En om hem dan echt volledig even te laten ontprikkelen, heb ik natuurlijk ook wel dingen voor. En onder andere is dat deze knuffel.
Mm-hmm.
Dit is een verzwaringsknuffel.
Ja.
En dat is een luiaard.
Ja.
En
daar heb je verschillende van?
Ja, je hebt volgens mij verschillende knuffels van. Je hebt ook verzwaringsdekens.
Ja, dat zei ik. Daar lijkt het dan een beetje.
Ja, daar lijkt het op. Alleen is dit een knuffel. En ik vind, hij vindt de verzwaringsdeken ook wel fijn.
Ja.
Maar een knuffel is natuurlijk voor kinderen ook wel wat interessanter. Want ze kunnen hem dus ook als ze tv kijken lekker op schoot nemen.
Ja.
En het ziet er gewoon leuk uit. Ook dat natuurlijk.
Ja, ik vind
maar het
leuk.
Geeft gewoon lekker die geborgenheid.
Het is wel grappig. Want ik moet, en dat realiseer ik me nu pas. Elke keer als je aan het praten bent, denk ik, hoe dan? Mijn jongste heeft bijna geen knuffels gehad. Eén, omdat ik daar ook helemaal peu-neveu van word. Maar toen dacht ik, zolang die het niet hoeft, niet naar vraagt, niet naar taalt, prima. Dan gaan we het proberen een beetje in de perken te houden. Hè? Want die andere kinderen hadden daar wel veel meer van. En toen heeft hij op een gegeven moment van vrienden van ons heeft hij een hond gekregen. Daar zitten korrels in, die kan je in een magnetron doen. En dan kan
wordt het
je opwarmen.
Oh, heerlijk. Ja.
Wij hebben geen magnetron, dus dat kan niet. Maar hij is zwaar. Hij kiest altijd die. En ik denk ineens,
ja,
dat is het natuurlijk.
Ja, ja, ja. Ja, dat geeft gewoon een...
Want hij kiest, heeft een mand wel uiteindelijk met een aantal knuffels. Maar hij kiest, die ligt bij hem in zijn bed. Die mand, die pakt hij bijna niet meer.
Nee. Ja, dat is dus toch de zwaarte dan ook. Van
het gewicht.
Het gewicht, wat ze... Ja, zeg maar, ik heb dat toen met iemand besproken over hoe dat dan werkte. Hè, met zo'n verzwaringsdeken toen.
Ja.
Ik heb toen een coach gehad thuis. En die zei ook van, ja, hoe voelt dit dan voor jou? Want dit is een beetje het effect. En die heeft toen zijn handen op mijn schouders een beetje gedrukt zo. En toen dacht ik, oh, maar dit... Dan word je eigenlijk gewoon een beetje gedwongen om je schouders te ontspannen.
Ja,
om te laten zakken. Hangen. En omdat het net zwaar genoeg is om het daar om je schouders ook daar een beetje te houden.
Ja.
Kom je gewoon... Ja, gaat je hele lichaam gaat mee in ontspanning, zeg maar. En dat is dus het effect van ook van deze knuffels, maar ook van die dekens die heel goed werken. Ook voor het 's nachts doorslapen. Hè, dat er toch ook een stukje geborgenheid bij komt kijken natuurlijk. Doordat het om zo'n kindje heen ligt. Het voelt een beetje zwaarder, net als wij een arm om hun heen slaan. Wat wij eigenlijk als moeders altijd al hebben gedaan.
Ja.
Zeg maar het knuffelen, het geborgenheid, zeg maar het omhelzen.
Ja,
dat voel je eigenlijk met zo'n deken heb je een beetje hetzelfde effect.
Ja.
En dat werkt gewoon heel fijn en heel goed voor die kinderen.
Ja, ja. Ja, je zit ook heerlijk.
Ja, ik zit nu ook lekker te knuffelen.
Je wordt er zo van helemaal zen.
We hadden het ook over.
Ja, mooi. Ja. Ja, maar die verzwaringsdeken hebben we over gehad. De fidget knuffel. We zijn een beetje heen en weer gegaan.
Ja.
En is het, je zei het eigenlijk al wel een beetje, is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen spel, dus de prikkels en rust, hè? Ja, dus, want jij zegt hij heeft eigenlijk een spanningsboog van een half uurtje.
Mm-hmm.
En dan heeft hij eigenlijk alweer dus misschien die hangmat nodig of die fidget mandje of een iets om wel even een luisterboekje met een knuffel, verzwaringsknuffel nodig. En is dit nou iets dat jij dan hem hebt aangeleerd dat hij dat nu zelf kan oppakken ook al een beetje? Mm. Of heeft hij jou daar nog wel in nodig?
Nee, heeft mij daar nog wel in nodig. En daarvoor gebruik ik eigenlijk een pictostrook.
Ja?
Je kan zeg maar op internet kan je voor kinderen met of zonder as, maakt niet uit.
Uh-huh.
Zwart-wit pictogrammetjes kan je dan printen. Uh-huh. Die doe ik dan zeg maar door de lamineerapparaat.
Ja, ja.
En daar maak ik een strookje. Dan doe ik klittenband op.
Ja?
En dan doe ik eigenlijk voor hem, plak ik ze op. En dan maximaal 4 kaartjes.
Zo van, een soort dagplanning.
Ja, en nu is het zelf spelen. Mm. En dan gaan we eten. Dan is even pauze. Nou, dan heb je dus even dat ontprikkelmomentje. Mm. En dan, dat zijn gewoon kaartjes. En die leg ik bij hem als hij speelt. Dus dan weet hij precies wanneer er wat komt.
Ja.
Dus hij weet dan, oké, als ik nu dan moe ben of ga stoppen met spelen, dan ga ik even dit doen.
Ja.
En als hij dan echt niet weet, dan zeg ik, want ik probeer hem dus wel zelfstandig een beetje daarin te helpen, te trainen.
Ja.
Dat hij zelf ook gaat aanleren van, hey, wanneer is het voor mij tijd om te stoppen? Wat kan ik dan doen?
Is er gewoon, dat een fidgetmandje staat hier klaar.
Ja, dus dat kan hij.
Als hij het uiteindelijk gaat aanleren, dat hij zelf misschien al die dingen gaat inzetten.
Ja, precies. Dus dan kan hij het ook zelf een beetje gaan leren. Dat doe ik dus met behulp van picto's, zeg maar.
Ja.
Dat ik dan zeg van, joh, kijk maar even naar je picto. Wat staat daar? En dan weet hij het eigenlijk wel.
Ja.
En dan doet hij het zelf.
Ja.
Maar ik moet hem wel nog steeds daar wel bij begeleiden.
Ja.
En dat blijf ik gewoon... probeer ik gewoon zo goed mogelijk te blijven doen.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, tof. Over de materialen hebben we het eigenlijk ook al een beetje gehad. Over de natuurlijke materialen.
Ja.
Niet te schreeuwig, niet te kleurig. En het is wel grappig, want je zegt net van, ja, dat lichtjes vindt hij dan wel leuk. Maar...
Ja, precies.
Ja, dat is toch ook wel een beetje net even het verrassings effect natuurlijk. Want je hebt ook gewoon wel prikkels nodig om je aan te zetten. Net als dat je zegt, ja, die naar buiten gaan, ja, die prikkel, die hebben ze nodig om je aan te zetten, om dat te doen. En ik, oh, maar dit is eigenlijk toch ook wel heel erg leuk om buiten te zijn. Ik geloof dat we gaandeweg een heleboel hebben gehad. Vooral over die diva daar. Ik denk, die komt nog wel een keer bij ons
die
op schoot zitten.
Die komt nog wel een keer. Liggen, maar nee, die ligt tot haar eigen plekje.
Wij zijn nu in het scherm. Wij zijn de televisie voor haar.
Ja, precies. Ja.
Dus ik vond het echt weer heel leerzaam. En ook heel grappig dat ik wederom weer heel veel herkenning had. Dat ik denk, oh, wow. Ja.
Mooi, hè?
Ja, het is wel heel fijn om dat je daar niet alleen in bent.
Ja, ik denk dat dat nu ook een mooi punt is, dat we het daar ook over hebben gehad.
Mm-hmm.
Ik denk dat er heel veel moeders wel ook met mij zoekende zijn in dit verhaal. En ik heb ook zoiets van, ja, zoek elkaar vooral op.
Ja.
Want het wisselt tips uit, praat met elkaar, connect met elkaar. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
Ja, want mensen buiten in de supermarkt, die geven onbedoelde, ongevraagde adviezen. En vaak helemaal niet iets waar je iets aan hebt. Maar als je je verbindt met moeders die in hetzelfde schuitje zitten, die kunnen je wellicht tips geven over, net als zo'n verzwaringskussen, knuffel.
Ja, van, hey, probeer dit eens. Of heb je dat al gedaan? Mijn kind vindt dit fijn. Misschien werkt dat voor jouw kind ook. Of juist niet. Dat is ook allemaal prima.
Ja, precies.
Maar ja, je merkt wel, ik merk wel bijvoorbeeld ook na de eerste podcast die we hebben gedaan, dat ik wel wat mama's heb kunnen spreken over. Dat ik dacht van, wauw, dat voelt gewoon echt fijn. Gewoon ook omdat je, ik zelf wil dit ook delen. Omdat ik ook, kijk, natuurlijk werkt niet alles bij elk kind. Maar ik voel wel de need om dit te delen. Zodat andere moeders hier ook wat aan hebben.
Ja.
En wat misschien wel wat mee kunnen. En misschien wellicht heb ik er misschien wel eentje kunnen helpen. Of iets van verlichting kunnen brengen.
Ja.
En dat vind ik gewoon heel mooi.
Ja.
En ik merk wel in deze wereld de laatste tijd dat het, als je buiten met je kind loopt en daar is, dat er dan helemaal niet op gereageerd wordt zoals je iedereen wel nodig heeft.
Ja. Ja. Nee, ja, dat is absoluut waar. Ja, en natuurlijk in het autistisch spectrum zijn je echt, dat is heel breed. En daar heb je heel veel gradaties in. Net als dat ik vertelde dat ik een jongetje had en die was nog niet zindelijk en die kon nog niet praten toen die 4 was. Terwijl die van ons praten, die van mij, die zit inmiddels dan wel in groep 3. En dat gaat, daar heb je gradaties in. Maar je ziet wel gelijke dingen waar je tegenaan loopt. Of net even weer andere dingen inderdaad. En net als elk ander mens uniek is.
Ja.
Is dit kind ook. En het is juist fijn om met elkaar te delen. En je gewoon je verhaal kwijt te kunnen. Ik bedoel, net als wat wij het er al een paar keer over hebben gehad. Ik heb zoveel herkenning. En het valt
maar
daar.
Maar dat is wel fijn.
Ja, dat is zo fijn.
Ja.
Ja, dat geeft gewoon geruststelling. En ik ben niet alleen. Al is het dat iemand zegt, oh, heb jij ook weer zo'n nacht gehad? Weet je wel, zo.
Precies,
en dat herkent een heleboel. Want er zijn genoeg maybes die 's nachts.
Ja, precies. Natuurlijk, maar het is heel anders dan dat iemand zegt van, zo, heb jij lekker een rotnacht gehad? Nou, niet klagen, hè? Kom op. Je moet zweten.
En daar gaat dan de hele dag al aan vooraf.
Ja,
hè? Ik bedoel, het is niet alleen de nacht.
Nee. Precies.
Nou ja, we hebben het er ook al eens eerder over gehad, over dat speentje inderdaad. En die van ons, die heeft nu bijna een jaar geleden en hij is nu 6. Dus hij is met 5 jaar, heeft hij pas zijn speen weggedaan. Nou, daar vond de hele wereld natuurlijk ook wat van.
Oh, dat heb ik nog steeds dagelijks, hoor.
Ja.
Dat speentje is de topic of the day.
Ja.
Echt hoor, en dat is heel irritant.
Nou, ik had op een gegeven moment wel de afspraak, Floris, thuis mag het, maar
niet meer buiten.
Dit gaan we niet meer doen. En ook om het af te bouwen hebben we het zo gedaan. En toen hebben we gezegd, oké, hij blijft op je kamer. Dus als jij behoefte hebt om even tot rust te komen, dan ga je gewoon op je kamertje spelen. En dan doe je dan lekker je speen in. Want ik heb wel van een kinesioloog inderdaad ook gehoord dat er in je gehemelte zit een punt waardoor je makkelijker kan ontspannen. Dus op het moment dat je die speen er tegenaan komt, wordt dat drukpunt, dus van de meridiaan, wordt aangezet. En dan kan je ontspannen. En die kinderen hebben dat nog een beetje harder nodig dan alle anderen.
Ja,
dus ik snapte het ook weer zo ontzettend goed. En hij doet het nu gelukkig prima zonder. En daar hebben we het nog niet over gehad. Is dat die
bijtkettingen.
Bijtkettingen, die heb ik toen gekocht. Want ik dacht, nou, dan kan die daar misschien een beetje zijn. Die heeft hij wel eens, maar niet die van jou niet, ook niet extreem.
Nee, ze hebben hem op school bij hem, hebben een paar kindjes zitten. Toen begon hij er zelf over. En toen dacht ik, nou, dat is mooi. Dan gaan wij dat ook gewoon proberen. Ik dacht, welk diertje heeft jouw kindje dan waar die op bijt? Weet je wel, een T-Rex en die heeft die en dat. Ik zeg, nou, wat zou jij dan willen? Weet je? Een olifantje, nou prima. Ja, en hij vindt het eigenlijk nog niet helemaal.
Nee.
Ik dacht, misschien helpt het als andere kindjes het dan ook doen, hè, dat hij dat dan ziet en dan denk ik, nou, misschien kan ik dat ook.
Nee, dat maar is niet van mij dus juist. Niet. Hij heeft een Lego-poppetje en dat is natuurlijk best cool. Maar hij heeft het nu 1 of 2 keer mee naar school genomen. In de kleuterklas was het anders. In groep 3 wordt het al moeilijker en dan is hij anders dan anderen.
Oh.
En ja. dat merkt hij al wel, dat hij anders is dan de anderen. Ja, ja, dat gaan ze snappen, hè?
Ja.
Ja, dus dat is wel ook... Kijk, dat is fijn als er kinderen zijn die dat nog meer hebben. En de juf was er ook bekend mee, maar uit andere klassen. Ja. En nu is zij dan de enige, ja. Oh, dat is dan zoeken naar wat helpt dan? Je kind op dat moment waartoe die zich niet het buitenbeentje voelt. Ja. Want dat snappen ze.
Ja.
Want kinderen zijn niet heel lief.
Nee, zeker niet. Nee,
nee, die hebben geen blad voor de mond.
Nee.
Nee. Nee. Dus wij zeggen wel eens, ja, je wordt aangesproken misschien door een niet zo'n lieve buurvrouw of weet ik veel wat in de supermarkt. Maar kinderen die zijn ook...
Die zijn ook, onderling. Daar schrik ik wel eens van.
Hoor. Ja. Ja, als ik hoor wat hij allemaal over zich heen krijgt, dan denk ik zo.
Ja.
Oké. Adem in, adem uit.
Tot 10 tellen.
Ja, tot 10 tellen. Precies. Maar goed, ja. Nou, ik vond het echt weer heel erg gezellig en leerzaam. En ik zak altijd een beetje als ik met jou in gesprek ben. Ik vind dat heel
fijn.
Mooie tips en bevestigingen. En denk ik, nou, fijn. En ik hoop dat meer mensen, de luisteraars, dat ook kunnen vinden. Hey, en als ze nou denken van, goh joh, ik vond het inderdaad wel interessant. En ik heb nog wat vragen naar aanleiding van de podcast. Kunnen mensen jou benaderen?
Ja, zeker. Via Instagram.
En hoe heet je daar?
Ja, ik heet daar Chloe Lunar. Ja. Ik heb nooit mijn echte naam gebruikt.
Nee.
Daar kunnen ze mij op vinden.
Ja, dan kunnen ze je gewoon een DM'tje sturen.
Op Chloe, gewoon als je dat intypt. Bij jou
met
misschien. Bij,
jij volgt mij. En,
ja, precies.
En ik zal je taggen. In de, sowieso.
Met de tag zou dat... daar kunnen mensen mij vinden.
Ja, kunnen altijd vrijblijvend gewoon lekker met jou in gesprek gaan. Voor tips en mooie dingen.
Ja hoor.
En mocht de luisteraar via jou bij mij terechtkomen of weet ik veel wat. En of via het autistisch spectrum bij mij terechtkomen. Ik ben Lilian. Ik ben eigenlijk gewoon opruimcoach. Maar dan holistisch, ik bekijk het van alle kanten en ik kom bij mijn klanten ook deze aspecten tegen. En daarom vind ik het de moeite waard om het hierover te hebben, om ook op dat moment, op die manier jou te helpen. Als jij namelijk je begrip voelt, wat ik ook al zei, hè, klanten die het huishouden niet zo netjes op orde kregen, omdat ze die ballen niet meer hoog kregen. Als jij een beetje begrip krijgt en tools krijgt, hè, dan help je daar verder. Dus mij kan je volgen op Instagram, Facebook, LinkedIn, ook onder Thuis met Lilian. Denk je, goh, dit was een leuk in gesprek. We hebben er ook een video bij. Die kan je vinden op Instagram onder Opgeruimd Leven met Lilian, de podcast. Dus, zoek het op, kijk en vergeet het vooral geen like te geven ook. Want dat vinden we leuk.
Precies. Ja,
en we gaan nog een kaartje trekken. En van tevoren hadden we al, ik heb er altijd 2 mee. En het was heel duidelijk, want jij zegt, nou, dit kan gewoon niet.
Nee.
Hoe kan dat nou? Er staat een draakje op en dat is exact het draakje wat jij...
Dat ik voor Bodie heb gekocht, ja.
Gisteren of zo, hè?
Gisteren, ja, echt gisteren. Ja. Hij is dol op draakjes, dat is nu zijn nieuwe obsessie. Zo nu.
Die wil,
Die wil eruit?
Ja, die is helemaal... Okay. Vertel, ik wat hebben we?
Ja, hier staat vind je doel.
Oh, nou, dit is jouw doel om mensen te helpen.
Zeker.
Vind je doel. We gaan het even het boekje erbij pakken.
Wat een schattig
Welk nummertje is het?
Dit is nummer 15.
15. Oh ja, en dan staat er Mokui? Marble?
Marble.
Marble. Het zijn ook stenen die erop staan. Deze kaart is bij jou gekomen omdat het tijd is om je eigen doel te vinden in het leven. Je mag wat sterker zijn en het is tijd om je weer goed te voelen. De Mokui Marble, als ik het goed zeg, is een set van 2 stenen. Een mannetje en een vrouwtje en samen zorgen ze ervoor dat jij weer in de juiste kracht komt. Je gevoel en gedachten komen weer samen en jij vindt je eigen plekje hier op aarde. Je leert je eigen geluk te vinden en daardoor krijg je meer plezier in het leven. Deze kaart is dan ook bij jou gekomen om je weg duidelijk te laten zien, zodat jij je eigen doel kan bereiken.
Wauw. Ja, die is heel toepasselijk deze.
Mooi. Ja, want dit is toch wel een beetje ook je missie, hè? Want je doet om mensen te benaderen ook over...
Ja, zeker. Ja.
Ja, en je kennis hierover te delen.
Ja, zeker.
Moet je nog ook nog aan iets denken? Ik zie jou helemaal in je brein gaan.
Wat zeiden ze nou over je plekje hier op aarde vinden?
Ik
zit nog steeds, en dat weten misschien meerdere mensen die mij kennen of die mij volgen, dat ik heel erg zoekende daarnaar ben.
Ja.
En dat ik wel weet dat ik, dat het zeg maar, kijk, ik heb hier mijn plekje, maar ik weet niet of dit mijn plekje blijft.
Nee, precies.
Dus ik ben nog wel zoekende van waar ga ik verder.
En je bedoelt in de zin plekje hier in Voorburg, in dit huis?
Ja, in dit hele land.
Nog groter zelfs.
Dat speelt al langer. Ja. En dan dit, ja.
Oh, wauw, mooie bevestiging. Ja.
Dat is mooi.
Ja.
Met Hedra,
hè? Ja. Op de achtergrond.
Ja.
Oh, in de armen, die stenen.
Die steentjes,
De mannelijke en de vrouwelijke. Nou, voor de mensen die het interessant vinden, nummertje 15 kan natuurlijk ook weer mooie informatie nog tot zich tot je geven. Dus zoek het vooral even op. Nou, nogmaals, onwijs bedankt voor gewoon de tweede podcast die ik met jou mocht ophalen.
Ja, super leuk.
Dat weten de luisteraars niet, maar jij bent mijn kerstengeltje geweest dit jaar.
Ja.
Dat houden we lekker tussen ons verder, maar jij bent mijn kerstengeltje geweest. En dus super, super, super bedankt. Ik vond het weer heel fijn. En,
graag gedaan.
Ja, ontzettend gezellig bij jou hier in Voorburg. Lily die is uiteindelijk, heeft zich er ook maar bij neergelegd.
Ja.
En de andere die heb ik nog wel een beetje horen snurken, maar ze hebben zich gedragen.
Gebruikt. Ja, precies.
Ja. Nou, hartstikke dank en heel graag, lieve luisteraars, tot de volgende. Doeg!
Doeg!
Onwijs bedankt weer voor het luisteren. Hey, en vond je deze aflevering waardevol? Maak dan een printscreen en deel hem op je social media en tag mij erin. Het helpt anderen mij ook te vinden en voor mij natuurlijk superleuk om te zien wie er meeluistert. Volg je mij nog niet op Facebook of Instagram? Zoek me dan op onder Thuis met Lilian. En heb je vragen, tips of een onderwerp waar je graag meer over zou willen weten? Laat het me weten. En wil je één dingetje voor mij doen voor alle gratis content? Laat dan op het platform waar jij mij beluistert een korte review achter. Hoe meer reviews namelijk, hoe beter de podcast wordt gevonden en hoe meer mensen ik kan bereiken en inspireren. Hey, super bedankt en tot de volgende!